Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Mark is zijn baard aan het...
Ik dacht,
ik dacht echt van, wat is dat nu? Wat ben je nu aan het doen? Je hebt je niet geschoren.
Nee, ook niet, hè.
En jij, Annemie?
Ik heb mij net laten laseren. Geen zever, ik kom van Maastricht, waar ik net mee ben laten alles laten ontharen.
Je hoort Annemie Ramakers, jij vervangt Desna, welkom.
Hallo, iedereen.
Ja, vertel eens een keer, want ik heb jouw Wikipedia onderzocht en jij bent begonnen in 1997.
Toen de dieren nog spraken, inderdaad. En je hoorde mij waar ik ben begonnen, in het Limburgse uiteraard, bij het Belang van Limburg als journalist, showbiz-journalist. Dan ben ik voor Le Calo research gaan doen ooit. Dan ben ik bij het laatste nieuws terechtgekomen, heb ik wat kleine dingen gedaan voor televisie.
En in de jury van Eurosong. Ja. 20 jaar geleden, Mark, zat jij daar toen ook in?
Dat was ervoor en al, hè. Toen spraken de dieren.
Dus jij in de jaren 70?
Nee.
En ik in de jaren 2000.
Eind jaren 80, denk ik ergens.
Dus heel tof, jij kan meepraten over showbiz en media.
Dat gaan we doen.
Oef, gelukkig. Mark Koenegracht, ook naast ons, scherpe pen en vooral een iPhone die vol staat met telefoonnummers van bekende mensen. Die gaan we gewoon misbruiken. Misbruiken
Heerlijk.
Wij altijd in deze podcast. Goed, het nieuws van vandaag. Siska Schoeters heeft een nieuw lief. Het is een heel gemakkelijke naam.
Lang leven Thomas.
Want hij heet ook Thomas, net zoals Thomas.
De Schoeten.
Bart de Pauw kruipt stilaan uit het dal. Aster verhuist van de VRT naar VTM. Anne Lemmens maakt nog eens van haar oren over fake advertenties waarin haar gezicht gebruikt wordt, mis ik nog iets?
Jacques Vermeire, die nog altijd een beetje ontgoocheld is dat zijn dochter zo hard wordt aangepakt. Julie van den Steen, een fantastische podcast, al meer dan, denk ik, 70.000 keer beluisterd.
Daar gaan we het over hebben ook. Ja. Mark, jij nog?
Ja, het Songfestival uiteraard.
Jouw favoriet momentum na het WK en het wielrennen,
ja,
het Songfestival.
Absoluut.
Goed, we zijn er klaar voor. Ik ben Robin Vissenakens en dit is de Showbiz en Media Podcast, de Media Watchers.
Jepla!
Welkom!
Dankjewel!
Je hoorde me zo net voor de eerste keer praten over mijn zwangerschapsverlies tegen Freya.
Na 21 jaar zijn ze er weer bij. RWDM promoveert naar eerste klasse en daar mogen ze in Molenbeek onder meer Kilian Hazard voor bedanken.
Astren Zeymana wordt onze collega. Hij is nu nog sportjournalist op de VRT. Dat wordt hij binnenkort hier op VTM. Hij gaat commentaar geven bij de matchen van de Rode Duivels en in de Champions League.
Toptransfer, mag ik het zo zeggen? Want zo heb je er niet veel, hè?
Absoluut. En een hele, hele grote naam.
Een bloedkruipte waar het niet lopen kan. Hè?
Je voelde ook wel zijn beweging richting VTM. Hè? De Maas Singer. Er zat ook toch wel wat...
Of van VTM. Die omgekeerd,
de verleidingsdans,
die
de pauw.
Mooi klaargelegd heeft hij, absoluut.
Ja, eerst bekend alleen omwille van zijn sport en zo. Maar nu is het niet alleen meer sport, maar ook meer show. In zijn geval hoop ik ook nog meer geld bij VTM. Het was niet de reden om over te stappen, heeft hij al laten verstaan. Maar ik denk vooral dat het showbiz-gedeelte voor hem een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Want hij heeft alles in zich om met de pluimen van de trap af te dalen.
Maar dat had hij bij VRT toch ook kunnen doen?
Had hij kunnen doen, maar daar zal hij toch meer aanschouwd worden als de serieuzere reporter, de man die voetbalverslaggeving doet. Hoewel hij naast Siska Schoeters al heeft gestaan in The Greatest Dancer. Maar ik denk dat er bij VTM gewoon veel meer mogelijkheden zijn.
Ja, maar onderschat toch niet hoe belangrijk het sportgedeelte is, hoor. Daar krijgt hij eigenlijk van VTM carte blanche. Hij wordt... De nummer 1 van de voetbalverslaggeving op VTM, niet onbelangrijk. Veel Rode Duivels, wedstrijden.
En Champions League, ja.
Alle wedstrijden van de Champions League. En dat is toch het hoogfeest van het voetbal. Dus die krijgt hij allebei zo op een gouden platform aangereikt. Bij de VRT, is er toch flink wat concurrentie op dat vlak. Hier krijgt hij absoluut de nummer 1 rol. En ja, inderdaad, hij zal ook wel iets meer verdienen dan de... pakweg iets meer dan 100.000 euro die jij bij de VRT verdiende.
Ah, is dat zo? Was dat, of was dat ongeveer?
Dat is een schatting, absoluut. Ja. Hij heeft pas 2 jaar geleden een vennootschap opgericht samen met zijn vriendin Lise. Dus we kunnen nog niet echt goed diep kijken hoe groot het fortuin is. Maar de schattingen zijn dat het daar ronddraait.
Er zijn nog heel veel mogelijkheden, denk ik, als je Aster ziet en Lize. Alle hoofden draaien, als je die twee ziet binnenkomen, dat is een en al glamour, die zijn zo hip.
Dat is natuurlijk een hele pijnlijke voor de VRT, omdat het is net in het hart van de verjonging, waar ze toch heel moeilijk hadden, waarmee ze toch met Aster een heel goede figuur hadden.
Heeft dit impact op Niels de Stadsbader, die misschien wel ruimte krijgt op de VRT?
Ik mag het hopen voor hem.
Ik hoop dat ook oprecht voor hem, want Niels heeft ook al die kwaliteiten.
Gaan we Aster eens bellen? Yes. Je hebt de afspraak gemaakt, Mark.
Hallo, met Aster.
Dag Aster, Mark Hoenigracht. Welkom in onze podcast.
Hey, dag Mark. Aster. Ah, dankjewel. Hey, dag allemaal.
Aster, opgelucht en tevreden nu het nieuws buiten is?
Ah, ja eigenlijk
jouw
wel.
Jouw nieuws.
Ja, natuurlijk. Nee, maar zie maar, zo snel gaat het, dus dat ik al even moest nadenken. Nee, ik ben uiteraard zeer tevreden dat het bekend is en dat iedereen het nu weet en dat alles duidelijk is. En vooral dat iedereen zich zo sportief gedragen heeft. En dat het allemaal zo clean en proper verlopen is. En ja, daar ben ik echt wel blij om en misschien ook wel een beetje trots op eigenlijk.
Was je daar een beetje bevreesd voor?
Nee, maar oké, het is wel gevoelig. Hè. Ik bedoel, je verlaat me 9 jaar een werkgever en het is niet dat ik daar bij het gevuil zat. Het is de werkgever die mij altijd alle kansen heeft gegeven, wat ik mij enorm geamuseerd heb. Dus ja, je verlaat die voor een nieuw avontuur. Dus ik kon wel ergens begrijpen, mocht de teleurstelling omgeslagen zijn in iets anders. Maar precies, dat is niet gebeurd. En dat bevestigt eigenlijk het beeld dat ik al had van de VRT, namelijk dat dat eigenlijk wel een klassevol bedrijf is.
Hoe kijk je zelf naar jouw overstap nu?
Ja, dat is niet altijd een sympathieke overstap. Van een openbare naar een commerciële gaan, je weet dat er dan andere intenties worden vermoed.
Geld.
Ja, dat denken ze waarschijnlijk. Van, ik doe het voor het geld.
Tuurlijk. Maar dat is hetzelfde als een voetballer van een kleine naar een grote club gaat, van een grote naar een club in België, naar het buitenland, maakt niet uit. Dan denkt hij altijd van, dat is voor het geld, want ja, hij kan zichzelf verbeteren. Maar goed, als er geen inhoudelijk plan was, dan zat ik nu nog op de VRT, geen zorgen.
Heb jij je hart gevolgd hier of je verstand?
Zie wel dat je verstaat onder je hart, want ik heb er heel veel goesting in. Maar zonder mijn verstand had ik deze beslissing niet gemaakt, hoor. Dus mijn hart zei meteen ja, want wat ik voor mijn neus kreeg was fantastisch voorstel, namelijk commentaar geven in de Champions League. Mm-hmm. Bij de Rode Duivels. Voor heel veel kijkers, wat ik op de VRT niet kan doen, omdat er 2 andere geweldige commentatoren ook zijn zitten. En die zijn beter, vind ik. Dus dat is terecht dat die nog alle kansen kregen. Maar goed, en natuurlijk de Voice. Maar ja, ook wel een keuze met verstand. Omdat je ook moet nadenken van, oké, bij welke zender, met mijn ambities, pas ik het beste de komende jaren? En dat verstand heeft mij wel gezegd, ja, misschien is VTM wel De beste match die je kan hebben momenteel in TV-land. En ik ben blij dat er heel veel mensen dat ondertussen mij ook bevestigd hebben. Want dat was toch ook een beetje een onzekerheid. Want ja, ik kan dat wel denken, maar ja.
Je zat vorig jaar al een keer aan tafel met VTM, of bij VTM. En toen kon de VRT je wel nog overtuigen om te blijven. Dit keer heb je hen heel correct gemeld dat je vertrok. Geen spelletjes gespeeld.
Vorig jaar, dat klopt niet. Dat klopt niet, Mark. Vorig jaar, een paar jaar geleden, was er wel interesse. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Maar het is wel nooit zo concreet geweest als nu, omdat ik toen nog het gevoel had van, kijk, ik heb toen de boot heel ver afgehouden, gewoon omdat het simpel was. Ja, ik wou nog bij de VRT nog heel veel dingen doen. En nu kwam het wel op een beter moment, ook net omdat ik wel die Greatest Dancer heb. Ik heb ervan geproefd, ik heb dat gepresenteerd. Bij Extra Time heb ik heel veel vlieguren al opgedaan. Ik heb toch al, ook al is het totaal niet zo lang als bij Frank bijvoorbeeld, ik heb toch wel een pak afleveringen gemaakt. Ik ben naar een EK gegaan, naar een WK. Dus ik weet veel beter wat ik zelf wil.
Maar zit je daar toch een beetje met een beetje extra zenuwen of schuldgevoel als je dan die extra time presenteert?
Nee, schuldgevoel is echt niet het juiste woord. Zeker omdat iedereen in de media weet. Ik bedoel, iedereen zit in dezelfde business, dus het zou iedereen kunnen overkomen. En vooral ook omdat ik altijd wel correct ben geweest naar iedereen of zo. Ik heb zo ook de belangrijkste mensen voordat het nieuws in de pers kwam ingelicht. Wat dan normaal is, want ja, je werkt er kijk close mee samen. Dus een schuldgevoel niet, nee, eigenlijk totaal niet. Zo, nee. Wel, en dat is misschien wel nozel, maar zo, ja, het gevoel van, allee jong, en ik ga je nu na 9 jaar niet meer terugkomen, terwijl ik weet dat niet zo lang is. Er zijn mensen met veel langere carrières al. Maar toch voelt dat ergens zo, ja, je wordt er zo wat week van. Ja. Maar dat is eerder een mooi gevoel, hoor.
Dat worden tranen dan die laatste dag.
ik ben niet zo'n wener, maar moest ik huilen, dan zou ik misschien wel ergens een traan wegvinken, maar ja. Dat is...
Zeg, ga je meer de kaart van de entertainment trekken? Is dat de richting die je meer wil uitgaan dan het voetbalgegeven?
Nee, ik bedoel, nee. Ik heb tijd genoeg om het allebei te doen. Ja. Ik ga voetballen, dat is mijn grootste passie. Dat laat ik niet los. Ik heb ook heel lang gevochten om de Vlaming ervan te overtuigen dat ik iets van voetbal weet en dat ik dat volgens mij wel op een goede manier kan brengen. Commentaar. Ik ga dat echt niet zomaar opgeven. Ik wil dat ook niet. Nee. Maar, en dat is het fijne bij VTM, daar krijg ik echt wel de kansen om. Een ander heel belangrijk luik, en dat is even belangrijk, ik zet dat echt op dezelfde hoogte, ja, om wel die mooie entertainment shows te kunnen brengen, omdat ik ook het gevoel heb dat ik dat wel goed kan ergens, of dat ik dat in ieder geval wel heel graag beter zou kunnen. Ik wil me er echt in ontwikkelen.
Ja, je past ook helemaal in dat plaatje. Ik zie je zo naast de ravissante Anne Lemmens staan in de perfecte outfit die ik eigenlijk wilde hebben.
Annemies, jaloers op jouw
want
outfit.
Want jij draagt altijd van die dingen dat ik denk, oh damn, die durft dat gewoon, die doet dat gewoon, en wij durven dat gewoon niet.
Maar ja, moet dat doen, Annemie. Echt waar. Ja. God ervoor.
Ik vrees dat jij wat smaller bent dan ik, anders konden we ze uitleggen.
Zeg, Aster, maar begrijp ik het goed dat je geen sportanker wordt in het VTM-nis? Of toch ter vervanging als iemand echt ziek is en ga je er toch ook zitten?
Nee, ik word geen sportanker. Nee, omdat ik heb die focus op voetbal gemaakt, nu ook op de VRT, waar ik wel nog sportanker was, maar dat was meer iets dat ik uit het verleden meenam. We zijn echt gegaan voor die focus op voetbal. Er zijn veel voetbalmatchen op VTM. Hè. Mensen onderschatten dat. En Champions League, en Rode Duivels, en Crocky Cup. En ook nog, misschien Copa del Rey, die er ook volgend jaar bij komt nog eens. Dus ja, als ik dat al doe, dan gaan we een bak al goed vol zitten samen met The Voice. Dus daar gaat, denk ik, weinig tijd voor zijn.
Je gaat ook zeker geen tijd hebben om ergens op een of ander festival een of andere videobom richting VRT te lanceren, hè?
Wie weet, haal ik wel nog een keer mijn oude... Nee.
Ja, ik heb dat wel ooit gedaan, hè, Aster. Ja, dat is wel ooit eens... wat was dat in een live interventie op VTM Nieuws, zeker?
30 juli 2017 op de morgen.
Wat deed hij toen? Aster, laat hem even... Hè, wat deed hem toen, Mark?
Aster, wat deed je toen?
Ik wuifde niet naar de camera.
Oh, ja. En Kobe Ilse vond dat niet plezant.
Die heeft hem weggetrokken.
Ja, die was zelf mee aan het doen. Die gladde paling.
Zeg Aster, maar jij kent natuurlijk heel veel volk. Je kent ook zelfs de heel goed creatief directeur van VTM. Davy Parmentier. Ja. Is dat moeilijk om dan toch dat soort onderhandelingen te doen richting VTM met een van uw beste vrienden?
Dat is echt niet evident, nee. Maar anderzijds, is het voor mij wel de wetenschap en de bevestiging en de zekerheid. Oké, daar aan de overkant werken ook heel bekwame mensen. En Maarten Jansen bijvoorbeeld, is iemand die ik ook altijd hoog had zitten, de channelmanager van VTM, ja, die komt van ons bij op VRT. Dus ik weet gewoon, die zijn heel bekwaam en dat was altijd stiekem. Dat is wel een extra plus als die met u komen babbelen. Omdat je, ja, ik kijk er sowieso een beetje naar op, omdat ik die op tv-vlak en op menselijk vlak ook heel hoog heb zitten. Dus het is eigenlijk een plus, maar goed, als je dan samen aan tafel zit, is dat wel bijzonder. Maar goed, het gaat over zo'n serieuze materie dat de knop snel was omgedraaid. Ja.
Maar ik onthoud dat er heel veel voetbal komt, dat je heel weinig gaat thuis zijn. Uw madame Lise, die weet dat?
Die weet dat. Oh nee, die is nog niet op de hoogte.
Die heb ik nog niet ingelegd.
Ze vindt dat leuk?
Zij is helemaal op de hoogte, uiteraard. En zij vindt dat leuk, omdat ik mijn passie ga oefenen. En zij heeft zelf ook heel druk. Dus dat komt allemaal goed uit.
Mag ik nog een heel hypothetische vraag stellen? Wanneer gaan we jou samen, Lize, als duo op VTM zien? In een of andere presentatie?
maar ik weet niet... Wij gaan deelnemen aan een programma. Dat is het enige dat ik daarover kan zeggen, denk ik. Maar dat is gewoon als deelnemers met heel veel andere duo's.
Als ik jullie zie verschijnen op een feestje, alle hoofden draaien naar jullie. Jullie zijn een showbiz-koppel bij uitstek.
En misschien... sympathiek. Want ook jonge mensen, de iets oudere doelgroep ook. Dus je vangt eigenlijk wel heel veel
een groot publiek op.
Ja, de gunfactor is groot.
Dat is heel lief. Dat is heel lief. Dank je wel.
Maar goed,
we gaan
nu moeten laten. Anders is het alleen maar Aster podcast. En we hebben nog andere media nieuws te bespreken.
Succes met alles.
Absoluut. Okay. Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Yo, bye-bye.
Zeg, wat is er met Anne Lemmens aan de hand deze week?
Ja, een beetje van alles. Is een beetje kwaad ook dat haar foto's worden gebruikt in reclames voor vermageringspillen en zo. Nu ja, Anne is vaak nog wel al eens boos en zo. Ze houdt sowieso niet echt van het social media gegeven. En zeker niet als haar kop wordt misbruikt. In dit geval zou ze 19 kilo zijn afgevallen in 2 maanden tijd, zegt de advertentie. Nu ja, dat zijn natuurlijk mensen die daarin trappen, die dan die pillen ook gaan bestellen, waardoor je natuurlijk mensen aan het kloten bent of geld aan het aftroggelen bent. op kap van een bekende Vlaming. Natuurlijk vinden ze dat niet tof. Er zijn heel veel bekende Vlamingen die daar problemen mee hebben.
Ja, maar ik zag nog een pakje mensen ook in Dag
Allemaal. Evi
Hansen ook.
Dat is oud nieuws. Dat is al jaren bezig.
Evi Hansen voor anti-rimpelkrijt.
Ja, hoe komt dat dat blijft duren? Kan je
dan zolang er geld mee verdiend wordt?
Als ze daar 1000 keren iets mee proberen en er zijn er 10 die geld daaraan uitgeven, dan hebben ze dat weer. Ja. Ah. Het enige dat je kan doen, dat geldt ook voor als je eigen profiel wordt nagemaakt of je foto wordt gepikt, is gewoon rapporteren. Dat is het enige dat je kan doen. Voor de rest herhaalt de geschiedenis.
Maar Anne Lemmens heeft dus wel gelijk.
Anne Lemmens heeft zeker gelijk, ja. Nu, ik ben blij dat ze met The Voice terugkomt, maar bij The Voice Kids is ze helemaal aan de kant geschoven nu. Hè.
Er is een nieuwe generatie van
Nora
presentatoren.
Garib en Aaron Blommaert gaan de fakkel overnemen, wat een goede zaak is. Hè. Nora weet waar ze mee bezig is. Ze heeft zelf meegedaan aan K3 zoekt K3. Aaron heeft denk ik zelf ooit meegedaan aan The Voice Kids, dus die weet ook wel hoe de kandidaten zich voelen. Maar het valt wel op dat Anne Lemmens, die eigenlijk vroeger zowat elk programma, in mijn gevoel, presenteerde bij VTM, dat ze haar wel een beetje meer aan de kant
En het is toch logisch dat de nieuwkomers, dat jong talent, een programma als de Voice Kids presenteert en niet
durf niet zeggen, en niet een dame die 40 plus is en twee kinderen heeft.
Een mama met een paar kindjes, die mag rustig Boer zoekt vrouw mee presenteren, maar laat het jonge geweld, maar het jonge... Die jonge programma's.
Maar is er een nieuwe generatie van presentatoren aan het opstaan?
Jawel.
Met een Aaron, met een Gloria,
talenten,
met een Aster die ook komt. En dan, wat dan met de Chandons en de Anne Lemmens?
Chandon heeft zichzelf hard op de vingers geslagen en die moet nog een beetje op het strafbankje zitten.
Ja, maar die zit daar inderdaad al heel lang. Ja. Die is sinds de beruchte foto's
Hij doet er ook niks aan om daar een einde aan te maken. Nou, hij blijft opduiken met licht gore avonturen. Afspreken met wildvreemde vrouwen aan een frituur. Ja, oké, dan weet je dat.
Oei, dat is het eerste dat ik ervan
hoor. Ik weet van niks, Robin.
Dat heeft 6 maanden geleden of zoiets, misschien al een jaar, was dat toch Talk of the Town.
Hij
spreekt af aan een frituur en er is iemand natuurlijk die in het aanpalend appartement op 3 hoog foto's maakt natuurlijk, uiteraard. En die foto's worden dan aangeboden aan de weekbladen en dan is het verhaal weer vertrokken natuurlijk.
Ik dacht dat hij heel gelukkig was met zijn nieuw knap liefje.
Ja, maar die foto's verschijnen ook weer, dat ze ruzie hebben aan de rand van het zwembad en dat hij haar slaat of zij hem.
Oké. Ik wil het hebben over de immer sympathieke Gustav en zijn avontuur in Liverpool, Eurovision was het dus. Hebben we dat nu goed gedaan of hebben we dat slecht gedaan?
Ja, dat is een beetje dubbel, hè. Ik zou zeggen, ons Stefken heeft het goed gedaan in de zin van toen hij net uit de Eurosong finale kwam dan als winnaar vertegenwoordiger voor ons land. Ja, toen stelde hij eigenlijk nog heel weinig voor. Hè. Hij werd toen de Boy George van den Aldi genoemd en zijn act was te oud en hij was te camp en te gay. Dus hij is met zeer weinig punten en heel veel... vooroordelen begonnen aan dat avontuur, maar hij heeft zich gaandeweg laten omringen door een zeer professioneel team.
Zijn man deed ook de grafiek en zo.
De visuals, de zangeressen onder Sandrine, ook die Pussy West die daar op het podium is gekomen. Allemaal zeer goed, heeft hem ook heel veel punten opgeleverd, maar geen punten van het publiek.
En helemaal niet veel punten. Hè. Dat is, wij zijn tevreden met een scheet in een fles. 7e. Oké. Remco Evenepoel heeft corona, wint de tijdrit en had maar 1 seconde overschot om te winnen. En er was kritiek dat hij niet goed genoeg had gereden. Gustav heeft is een heel sympathieke man, maar het gaat niet over sympathiek of niet sympathiek. Dat is hier een liedjeswedstrijd. Hè? Het Eurovisie Songfestival is een liedjeswedstrijd. Het gaat over scoren, het gaat over punten halen. En dan hebben we het belabberd gedaan. Punt.
Ja, mocht het van het publiek hebben afgehangen, dan stonden we echt helemaal nergens.
We hebben 55 puntjes gekregen. Dan moeten we de 10 punten van Nederland aftrekken, want die krijgen we altijd. Dus we hebben 45 puntjes gekregen van 36 landen. Dus telt dat maar uit. Hè. Heel simpel, 23 van de 36 landen die deelnamen hebben 0 punten gegeven aan België. 0 punten. En dan hebben we nog 2 landjes die 3 punten gaven. Dus dat is niks. Dat is zo. We hebben dat heel mooi opgeklopt. Een ere wie ere toekomt. De VRT heeft dat heel goed gedaan.
Goed gedaan.
De maanden na Eurosong, maar vooral duidelijk, het Eurosong was een draak. Hè. Dat was afschuwelijk. Dat is een compleet gemiste kans. Men haalt eruit wat eruit gehaald is. En dan hebben ze er alles aan gedaan om van de ezel een renpaard te maken. En we weten dat dat niet lukt. En een ezel kan in het beste geval een scholenezel worden, maar het blijft een ezel. En zeker geen renpaard. En we hebben het echt niet goed gedaan als je die cijfers analyseert. In de halve finale waren we achtste van de 10.
Dat is nipt, hè?
Dat is met de hakken over de sloot. En eerlijk, ook in de finale hebben we het niet goed gedaan. Hè. We hebben van 3 landen een 12 gekregen. Maar van ongeveer al, en dan van alle belangrijke landen hebben we 0 gekregen. Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oekraïne, allemaal een dikke 0 gekregen. We hebben eigenlijk, als je het allemaal analyseert, het niet goed gedaan. Maar door die 3 twaalfjes van God betert, Griekenland en wat was het nog zo? Australië en Georgië. Het geweldige Georgië, heel belangrijk.
Ja, we natuurlijk gaan op vakantie naar Australië, Georgië en naar Griekenland.
Dus lijkt dat allemaal een beetje mee te vallen, maar we moeten daar eerlijk over zijn. Dit is geen uitslag waarmee je moet stoeven. Dit is niet afgaan. We zijn niet afgegaan, zoals Duitsland, zoals Engeland. Maar het is ook niet meer dan dat.
Nu, als het alleen aan het publiek had gelegen, dan waren die zotte Finnen doorgegaan. Hè? Dan had zelfs Laureen niet gewonnen. Want die Finnen die hebben van 18 landen de maximale score van 12 gekregen.
Je ziet
wat
hoe het
gigantisch is. Ja, en maar Laureen heeft van geen enkele land.
Ja, maar wel van al de rest
van het publiek. Hè?
Zweden heeft wel van alle landen, van alle
punten
landen
gekregen.
En veel punten. Veel punten.
Maar goed, wat je nu zegt, is ook een beetje wat de Starlings overkomen is. Ja. In Eurosong zelf. Zij
met
waren
één punt verschil.
De publiekslieveling. Ja. Maar hadden we beter gedaan met de Starlings?
Goh, wie gaat het zeggen?
Dat weten we niet. Hè.
Wie gaat
dat
het zeggen? Want als je moet
mix,
afgaan...
Ja, in de mix. Ja.
Geen van de songs was een winnend lied. Punt. En we moeten gaan voor een winnend lied. Heel simpel. Anders moet je al die moeite niet doen. Je kan dan nog backing vocals laten overvliegen en een danseres uit Amerika, van een danser uit Amerika, noem maar op. Dat is allemaal onbelangrijk.
Ik ben blij dat Gustav zijn boodschap heeft kunnen overgeven aan de wereld. Heeft hij toch maar even een heel Europa, Australië en Liverpool kunnen...
Mark is geen fan, hoor.
Ik vind Gustav een fantastische mens. We hebben hem hier aan de lijn gehad. Een heel, heel
emabel,
al wat je wilt. Heeft er alles uitgehaald
heeft zijn best
wat maar kon. Maar het was een citroen die leeggeperst was. En dat is het jammerlijke.
En toch zevende geworden.
Ja. Maar zevende.
Het is maar hoe dat je bekijkt. Nu, Laureen is de eerste geworden, Zweden. Ik denk ook een beetje omdat de wereld hoopte dat ABBA dan volgend jaar op het podium zou staan.
De vijftigste.
Maar die hebben via de woordvoerder al laten weten dat ze het niet gaan doen.
Ja, maar dat heeft wellicht toch bewust of onbewust meegespeeld. Misschien ook wel bij de vakjuries. Niet alleen dat.
Denk
Finland,
ik
denk niet dat het Songfestival zich kon permitteren om een tweede keer een land te laten winnen, waarbij dan met zekerheid moest uitgeweken worden. Finland ligt tegen de Russische grens. Daar is op dit ogenblik heel veel miserie. Hè.
Denkt dat dat gestuurd is?
Het zal niet rechtstreeks gestuurd zijn, maar het zal misschien toch wel meegespeeld hebben in de hoofden van die vakjuries. Die zullen toch misschien wel denkt na. En geeft misschien, als je moet kiezen tussen Zweden en Finland, geeft Zweden dan nog maar 12
en
Finland 10.
Maar ik denk ook gewoon omdat het was ook een goed lied.
Een vrouw die eindelijk voor de tweede keer wint, nadat Johnny Logan dat 120 jaar geleden gedaan heeft. Dus dat speelt allemaal mee. Heel mooie verhalen.
Zeg, ook nieuws rond Bart de Pauw, las ik. Dat zijn vrouw eigenlijk vooral nu een persbericht heeft uitgestuurd en ook nog eens een perscommuniqué gedaan. Hoe noem je dat zo samenkomen?
Een persconferentie.
Persconferentie. Ja, ken je dat niet? Een persconferentie. Nee, laat dat maar doorlopen hier.
Dus Bart de Pauw komt eigenlijk zelf niet aan bod in het nieuwe project van zijn vrouw.
Ze hebben samen een app ontwikkeld, een soort van stadspel, waarbij je als speler dan de mooiste plekjes en bezienswaardigheden van een stad leert kennen. De eerste stad die nu die app heeft is Lier. Later komt nog Mechelen en Brugge. En ze hebben daar samen aan gewerkt. Het is een ander productiehuis, het heeft niks te maken met het productiehuis waar ze televisieprogramma's mee maakten. Maar die vrouw heeft ook wel in de interviews gezegd dat het een pak beter gaat met Bart, dat het ergste achter de rug is. En dat maakt mij dan wel weer blij. Ik hoop ook dat hij terug de moed vindt en de creativiteit om weer iets te doen. Hij wordt hier en daar alweer gevraagd in bedrijven om toch ook mee na te denken over bepaalde projecten. Dus het is niet zo dat hij thuis
nog stilzit. Ik mag hopen dat er bedrijven zijn, maar niet te veel jonge meisjes.
Dat denk ik dat we soms op een bepaald moment moeten kunnen loslaten. Zodat
hij is wel veroordeeld. Hè? Er is
maar iedereen verdient een tweede kans.
Ja, vind ik absoluut. En het wordt hoog tijd. We zijn van 2017 naar 2023. ik denk dat hij lang genoeg in dat hoekje heeft gestaan. En dat hij, ik vind het al goed dat hij de kracht heeft gevonden om voort te gaan.
Hij zou de kracht moeten vinden om één keer te zeggen, mannen, wat ik in het verleden gedaan heb, was niet altijd even verstandig. Ik heb lang genoeg nu in het hoekje gezeten en ik geef toe dat ik hier een fout gemaakt heb, maar ik wil nu met de proper lei opnieuw beginnen. En dan gaat heel Vlaanderen hem heel fel terug tegen de borst drukken.
Weet je, ze hebben op de blaren gezeten. Het was erg genoeg. Het was zo erg dat hij ooit getwijfeld heeft of hij nog wel wilde leven. Dan vind ik het al heel erg ver gaan. Dus laten we Bart gewoon alle kansen zelf aangrijpen om nu iets te doen met die nieuwe kansen die hij krijgt om daar iets creatiefs
mee te doen. Ook al zijn die klein en ook al zijn dat kleine stapjes.
Maakt niet uit. Ja. Elke stap, hoe klein die ook is, is een stap naar we zien het wel weer zitten. En er komen misschien hele mooie nieuwe dingen uit. Ik ben er heel benieuwd naar. Het blijft nog altijd een van de allergrootste en beste televisiemakers die we hebben gehad.
Zeg je Special Forces nog even, want dat programma wordt alsmaar meer bekeken, heb ik
een miljoen, een miljoen honderd.
En ze vallen als bosjes.
780.000 maar hebben uitgesteld en dan nog een keer een heruitzending en zo. Een miljoen, dat is heel veel.
BV's die letterlijk en figuurlijk ook gekraakt worden.
Ja.
En er is er een bij, de creatief directeur van VTM.
Ja,
die moet nog een beetje leren boksen, maar bon.
We gaan die gewoon
eens... Het was een beetje slappe hap.
Ja. En we gaan hem eens bellen.
Ja. Hallo?
Meneer de creatief directeur van VTM?
Ja, zeker.
Kijk eens aan, dag Davy Parmentier.
Hij had bijna Davy Brokatus gezegd.
Ja, ik dacht, ik mag me niet vergissen met Davy Brokatus. Ja, omdat hij ook in mijn gsm onder u staat.
Ah, ik voel mij vereerd.
Zeg Davy, we bellen jou in verband met Special Forces. Hè. Hoe moeilijk is het? Of...
Oh, het heeft zonder liegen 3 weken na thuiskomst, 3 weken lang ben ik iedere nacht wakker geweest omdat ik alert was om op missie te vertrekken. Dus je wordt zo getraind op elke minuut telt. Elke moment moeten kunnen vertrekken, moet de rugzak klaar zijn, moeten alert zijn, moeten wakker zijn. Dus dat heeft 3 weken geduurd.
Levi, vorige week opperden we hier dat de makers de zaak misschien iets te rooskleurig zouden voorgesteld kunnen hebben aan de kandidaten op voorhand dan, hè, terwijl jullie aan het zoeken waren.
En we weten wat dat is. Wij waren perfect op de hoogte. Iedereen kent dit programma. Iedereen heeft afleveringen uit het buitenland op voorhand gezien. En ze hadden onszelf een lijst doorgestuurd van dingen die je minimaal moest kunnen, een soort Olympisch minimum. Van hoeveel setups dat je moest kunnen op zoveel minuten, hoeveel keer pompen, hoeveel keer optrekken. En eigenlijk zeiden ze dat wat je minimum moet kunnen.
Maar niemand
natuurlijk,
kon dat, hè?
Ik zelf bijvoorbeeld, ik heb dat dan uitgeprobeerd, ik kon dat. Maar dat is natuurlijk op het moment dat je niet uitgeput zit, op het moment dat je niet moe bent. Ik denk dat je dat niet op voorhand kunt inschatten of dat dan wel of niet zou lukken.
Je bent ook creatief directeur natuurlijk van de zender. Waar trek je als baas de lijn voor de makers? Hoe ver kunnen en mogen ze gaan? Jij zit daar dan zelf in?
Ik heb dat volledig losgelaten. Dus zowel wat de voorbereiding betreft, als nu heel het natraject, ben ik eigenlijk totaal niet aan zet geweest. Omdat dat natuurlijk niet fair zou zijn versus de andere kandidaten, als ik al een voorsprong zou hebben door te weten dit of dat komt.
Zeg even nog een korte vraag. Ben je nog gaan boksen?
Nee, je nog altijd niet.
Dat kan ook wel een beetje bijgeschaafd worden. Qua techniek, daar hapert nog het een en ander.
Ik ben toch een woesje, maar ik heb echt de neiging, als er gevochten wordt, om weg te lopen. Omdat ik geloof nogal, het beste wapen is toch het woord. Laat maar al, jongens. Ik doe niet mee, dus je ziet mij letterlijk weglopen. Hè.
Ja, het zag er heel mooi uit.
En de waarheid is daarvoor... Wij waren continu bergop, bergaf. Dus wij waren compleet uitgeput als je daarboven komt. En de eerste slag in mijn gezicht was zo'n uppercut. Ik wist al niet meer goed, waar is boven, waar is onder. En dus mijn enige reflex was weglopen.
Ja.
Maar hulde aan Dirk van Tichelt om mij dan vervolgens te verzuipen eigenlijk. Ja. Want dat was wel nodig om een soort oerkracht in mij naar boven te halen. Om die toch van me af te schudden. Om te zeggen, hey, mag jij niet, maat.
Volgend seizoen kan je er Aster ook in steken, hè?
Nee, maar dat zou een goed idee zijn. Hey. Hè?
Is VTM al bezig met de selectie trouwens? Of is dat te vroeg?
Nee, we zijn nog volop bezig, want het programma is pas opgenomen ergens begin februari, wat dan redelijk kort is, om nu al op antenne te zitten. Dus we zijn volop bezig nu met de montages enzovoort van de laatste afleveringen. Dus we zijn nog helemaal niet begonnen aan een volgend seizoen. Eerst die zo goed mogelijk op antenne krijgen. En dan maken we zoals altijd een evaluatie. Bekijken we wat dat we hetzelfde willen doen, wat dat we anders willen doen. En dan kunnen we van daaruit verder. Ja.
Maar stel me dus niet teleur, jij geeft niet op.
Ik doe het voor jou, Annemie.
Dankjewel.
Salut, Davy. Binnenkort, hè.
Yo, dankjewel, hè. Bye-bye.
We gaan richting een podcast. Niet de onze, maar eentje van Julie van de Steen. Heeft deze week een podcast gelanceerd hier op hln.be. 1 op 6 de reeks gaat over het verlies van ongeboren kindjes. En Julie heeft het zelf ook meegemaakt. Vorige zomer, denk ik dat het was. Het was een open en eerlijk podcast. Je kan niets anders zeggen. Taboe doorbrekend, als ik het de eerste aflevering hoorde. En ze praten daarin met Tine Embrechts. Heel kort fragmentje.
Er staat een maximumperiode op. Hè, en dan zeggen ze, als dat niet komt, dan moeten we zo een curettage doen. In mijn herinnering was 10 dagen of zo dat geduurd heeft voordat dat
maar
kwam.
En ik vond dat heftig. Omdat...
Dat is heel heftig.
Allee, je denkt heel de hele tijd, er zit een dood.
Ja, ik vond dat, los van het feit dat je dus eigenlijk super verdrietig bent, is dat ook een compleet absurde situatie. En denk je effectief van, dit vind ik verschrikkelijk. Ik wil dat eruit is. Ik wil dus eigenlijk op het moment dat dan dat kindje eruit kwam, ik zat hier boven op het toilet. Bij mij is dat echt gewoon zo op het toilet. Een soort gigantische prop, inderdaad.
Dat is niet min, hè, als je dat hoort.
Dat kippenvel toch?
Dat is kippenvel, ja. Dat is absoluut kippenvel. Ik heb de kans gehad om 3 kinderen, gezonde kinderen, op de wereld te zetten. Dus ik voel wat die dames voelen. Stel nou dat het was fout gelopen. Dat is ongelooflijk, ja. Ook de manier waarop ze daarover durven praten, want dat is iets zeer intiems, iets zeer persoonlijks. Je durft daar soms met je beste vrienden niet over praten. En toch heeft Julie de moed gehad, wellicht ook als een soort van verwerkingsproces voor zichzelf, om dat bespreekbaar te maken, om daar mensen over aan te spreken, ook experts, die haar ook heel veel antwoorden kan geven op vragen waar ze zelf mee zit.
Julie, Mark, hoe komt dat bij jou binnen? Want ja, zo kennen we haar niet natuurlijk.
Nee, maar dat is een extra kans die ze krijgt. Ik denk dat ze aan een heel goed jaar bezig is, na heel wat strubbelingen, privéproblemen. Ze heeft een tijdje toch echt in een diep dal gezeten, ook emotioneel. Slechte programma's moeten presenteren, want ja, dat hoort er natuurlijk bij als je vast contract hebt bij een zender. Nu met Thomas Singh was eigenlijk bijna leading lady bij de speurders, want ik mag niet de jury zeggen. Dus daar heeft ze echt wel een hele belangrijke stap vooruit gezet. En met dit laat ze horen, niet zien, laat ze horen dat ze ook een serieuze kant heeft en dat ze ook een gewone persoon is die alles meemaakt wat gewone mensen meemaken. Dus dat is heel goed. Vraag is of een podcast breed genoeg gaat om een heel groot publiek te bereiken. Maar anderzijds is dit toch is de materie van die aard dat ik denk dat het goed is dat ze het in een podcast steken. Dat is een knus omgeving, dan krijg je mensen veel gemakkelijker aan het praten dan dat je dat weer in een tv-setting moet doen met cameramensen, geluid en lampen.
Ja. Ik had dat wel gedaan, maar ja. Je kan natuurlijk filmen op verschillende manieren. Hè. Dat is net zoals je een intieme scène zou opnemen tijdens een film, van het moment dat alle kleren uitgaan, gaan ook alle mensen die er niks mee te maken hebben naar buiten. Dus je kan zelfs een televisiesetting zo klein mogelijk maken, alleen nog een cameraman, dat je eigenlijk niet eens voelt dat er mensen zijn. Dus ik denk, en zeker ook met gesprekken zoals een Tine Embrechts die daaraan meedoet,
ja,
een
Kato,
mensen die de televisiewereld ook al wel een beetje gewoon zijn, die zouden dat verhaal ook hebben kunnen brengen. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat het maar
misschien
een podcast
heeft het ook dit wel nodig, eerst de podcast,
om het verder uit te werken. Ja. Dat is ook...
Het probleem met dat soort dingen is ofwel is dat heel ernstig, en dit is zeer ernstig, hè, dan maak je daar een reeksje van. En waar geef je dat dan? Op een commerciële zender om 22:30 s'avonds?
Nee.
Nooit in primetime.
Is dat een VTM-programma? Zou dat een VTM-programma zijn?
Is of is eigenlijk eerder... veel meer een één programma.
Of een Telefax-achtig programma, zo één keer een uitzending.
Ja, maar één keer, dan maak je er gehakt stro van.
Ja, dat is waar.
Hè? Als het een reeks is van 6, ik zie VTM daar nooit een reeks van 6 van maken in primetime.
Het zou goed op 1 staan.
Annemie, dankjewel om Desna te vervangen, je mening te geven over wat rijdt en zeilt in showbiz en media.
Het was heel leuk.
Ja?
Ja, absoluut.
Je kon het goed staande houden tegenover Mark, want Mark kan soms gas geven.
Maar we kennen elkaar.
Je geeft toch nooit tegen elkaar gas?
Nee, maar je kan soms gaan en dan in je betoog. En dan dat is leuk om dan een andere mening te horen.
Absoluut.
Volgende week zijn we er weer voor een nieuwe Media Watchers. Je kan ze allemaal beluisteren. hln.be/podcast en in onze app. We gaan de zon tegemoet. Wat ga je doen?
Ik ga naar Antwerpen proeft. Ik ga alleen maar eten. Het hele weekend. Elke dag.
Een beetje reclame maken.
Nee, maar dat is echt.
Wat ga jij doen?
Eten.
Op tv kijken, denk ik, want het is volgende week een nieuwe podcast.
Volasse, dat is gesproken, Annemie.
Zeg, de zon schijnt. Mark, we hebben dus maanden gewacht
maar
op de zon.
Maar Annemie is er volgende week niet meer, dus ja,
dus
die kan gaan eten.
Ik heb tijd.
En ik moet dan tegen een bruin gebronzeerde Desna het opnemen.
Oh. Die uit vakantie komt, hè. Ja,